Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met het voorlezen van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Voor we daarmee beginnen, wou ik graag enkele woorden verklaren die u misschien onbekend in de oren klinken. Namelijk het woord Atoniet. Het betekent een monnik van het Russisch-orthodoxe klooster op de berg Athos in Griekenland. Het woord archimandriet komt van het Grieks en betekent een overste van een Russisch-orthodox klooster of een groep van kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Ook een hegumeen of hegumena betekent eigenlijk hetzelfde als archimandriet. De starets, het is een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-orthodoxe kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt die titel van starets niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Ten slotte het woord schisma, niet te verwarren met ons woord schisma. Hier betekent het een wijding of professie van kloosterlingen. Men onderscheidt een klein en een groot schisma. Hier legt de monnik gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af. Het groot schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed van de monnik. Deze monniken die het groot schisma gekregen hebben, leven meestal als kluizenaar. We waren nog steeds bij deel 1, leven en onderricht, en hoofdstuk 2, monastieke ascese, waar we hebben ontdekt dat Siloan een zware geestelijke strijd had door te maken in het klooster op de berg Athos. Er begon een nieuwe fase in het geestelijk leven van de monnik Siloan. Zijn eerste visioen van de Heer was vervuld geweest van een onzegbaar licht. Het had hem een schat aan ervaringen gebracht, een overvloedige liefde, de vreugde van de opstanding, het waarachtige en zekere gevoel te zijn overgegaan van de dood naar het leven. Maar onwillekeurig vraagt men zich af, waarom was dit licht verdwenen? Waarom had deze gave geen onverbrekelijk karakter volgens het woord van de Heer? En uw vreugde zal niemand u kunnen afnemen. Johannes, hoofdstuk 16, vers 22. Was deze gave onvolmaakt geweest, of had zijn ziel, die haar had aangenomen, haar niet kunnen dragen? Nu was de oorzaak voor het verlies duidelijk geworden. Het had zijn ziel zowel aan wijsheid als aan kracht ontbroken om de gave te dragen. Maar ditmaal werd aan Siloan het licht der kennis geschonken. Voortaan begon hij de schrift te verstaan. De weg naar de verlossing werd aan zijn geestelijke blik duidelijk onthuld. Talloze geheimen uit het leven van de heiligen en uit de geschriften van de vaders werden hem geopenbaard. Zijn geest drong door in het mysterie van de strijd van de heilige Serafim van Sarov, die leefde van 1759 tot 1833, die, nadat de Heer aan hem tijdens de liturgie in de kerk verschenen was, vervolgens het verlies van de genade en de verlatenheid door God had ervaren en die 1000 dagen en 1000 nachten op een steen in de eenzaamheid had doorgebracht, terwijl hij smeekte: God, wees mij zondaar genadig. Aan hem werd de ware betekenis en de kracht van het antwoord van de heilige Pimen de Grote, een Egyptische monnik, overleden in ongeveer 450, aan zijn leerlingen geopenbaard. Geloof mij, kinderen, daar waar de Satan is, daar zal ook ik zijn. Hij had begrepen dat de heilige Antonius de Grote, die leefde van ongeveer 250 tot circa 355, door God naar een schoenmaker in Alexandrië werd gestuurd om diezelfde les te leren. De schoenmaker leerde hem om te denken: allen zullen worden gered, alleen ik zal verloren gaan. Het werd hem duidelijk dat de heilige Sisoe de Grote, ook een Egyptische monnik, overleden in 429, juist die gedachte bedoelde, dat wil zeggen: allen zullen gered worden, alleen ik zal verloren gaan, toen hij tegen zijn leerlingen sprak: wie kan de gedachte van de heilige Antonius op zich nemen? Ik ken overigens een mens die dat kan. Die mens was Sisoe zelf. Hij had ingezien en hij wist nu wat de heilige Macarius van Egypte, die leefde van circa 300 tot circa 390, had gedacht toen hij zei: daal af in je hart en voer daar de strijd met Satan. Hij had begrepen welk doel de dwazen om Christus wil navolgden en in het algemeen welke weg de grote asceten doorliepen. Bessarion, Gerasim van Jordanië, Arsenius de Grote en anderen. De eerste was een Egyptische monnik, leefde van de 4e tot de 5e eeuw. De tweede een Palestijnse monnik, overleden in 475. En de laatste, Arsenius de Grote, een monnik van de Sketis, gestorven circa 494. Hoe barmhartig is de Heer! Aan zijn nederige dienaar Siloan verleende hij zijn mysterie te leren kennen. Hij openbaarde hem de weg van het leven, openbaarde niet abstract beredenerend, maar door het feit zelf, dit wil zeggen existentieel. Hij leerde uit de ervaring van zijn eigen leven kennen dat ons eigen hart het slagveld is van de geestelijke strijd tegen het kwaad, tegen het kosmische kwaad. Met zijn geest zag hij in dat de trots de allerdiepste wortel van de zonde is, de plaag der mensheid, die de mensen losrukt van God en die de wereld in ontelbare rampen en lijden onderdompelt. De trots, de hoogmoed, dat ware zaad des doods, die de mensheid in het duister der wanhoop heeft gehuld. Voortaan zou Siloan, die geestelijke reus, al zijn krachten concentreren op de ascetische strijd om de nederigheid van Christus te verwerven, die hem geopenbaard werd tijdens zijn eerste visioen, maar die hij verloren had. Nadat hij zich in de geest had verplaatst in het leven van de vaders, had hij gezien dat de kennis van de weg naar het eeuwige goddelijke leven altijd in de kerk aanwezig was en dat deze kennis door de werking van de Heilige Geest door de eeuwen heen van generatie op generatie werd overgedragen. Vele mensen die contact hebben gehad met monniken in het algemeen en met Staret Siloan in het bijzonder, zien niets bijzonders in hen en daarom zijn zij onvoldaan en zelfs teleurgesteld. Dat komt omdat zij een monnik benaderen met een verkeerde maat, met ongepaste vragen en eisen. De monnik verblijft in een onophoudelijke, ascetische en dikwijls uiterst ingespannen strijd. Maar de orthodoxe monnik is geen fakir. Hij streeft op geen enkele wijze een prestatie na om door middel van speciale technieken en aparte ontwikkeling van zijn psychische krachten te bereiken. Hetgeen de vele onwetende zoekers van het mystieke leven zozeer imponeert. Een monnik voert een hevige, harde, vastberaden strijd. Sommigen van hen, zoals vader Silouan, voeren een titanische strijd waar de wereld geen weet van heeft, om in zichzelf het trotse beest te doden en mens te worden. Een echt mens naar het beeld van de volmaakte mens, Christus, dat wil zeggen, zachtmoedig en nederig. Het christelijke leven is voor de wereld vreemd en onbegrijpelijk. Alles lijkt daarin tegenstrijdig. Alles is er als het ware omgekeerd aan de ordening van de wereld en het is onmogelijk om dat met woorden te verklaren. De enige weg om inzicht te krijgen is het doen van de wil van God, dat wil zeggen de geboden van Christus te onderhouden, de weg die hij zelf gewezen heeft. Na de openbaring die de Heer hem gegeven had, volgde de monnik Silouan vastbesloten de geestelijke weg. Vanaf die dag werd zijn lievelingslied, zoals hij het zelf uitdrukte, spoedig zal ik sterven en mijn ongelukkige ziel zal afdalen in de nauwe zwarte hel en daar zal ik alleen versmachten in de donkere vlam en ik zal wenen over de Heer. Waar zijt gij, licht van mijn ziel? Waarom hebt gij mij verlaten? Ik kan niet leven zonder u. Deze handelswijze leidde al spoedig tot vrede voor zijn ziel en tot een onverstrooid gebed. Maar ook deze vurige weg zou niet van korte duur zijn. De genade verliet hem voortaan niet meer zoals vroeger. Hij droeg haar voelbaar in zijn hart. Hij voelde de levende aanwezigheid van God. Hij was vervuld van verwondering over Gods barmhartigheid. De diepe vrede van Christus bezocht hem. De Heilige Geest gaf hem opnieuw de kracht om lief te hebben. En, ofschoon hij niet meer zo onverstandig was als vroeger, ofschoon hij wijzer tevoorschijn was gekomen uit een lange, zware strijd, en ofschoon hij zich tot een groot geestelijk strijder had ontwikkeld, leed hij zelfs toen nog aan de twijfels en de wisselvalligheid van de menselijke natuur, en bleef hij wenen met een onuitsprekelijk bedroefd hart, wanneer de genade afnam. En zo zou het nog 15 lange jaren duren, voordat hij de kracht ontving om met één snelle beweging van zijn geest, die zich door geen enkel uitwendig gebaar verraadde, datgene af te weren wat hem voor die tijd zo zwaar had getroffen. Thank you. Naarmate de genade hem in kracht en in duur in toenemende mate bezocht, groeide de dankbaarheid tegenover God in Siloans ziel. O Heer, hoe zal ik u danken voor deze nieuwe onuitsprekelijke barmhartigheid? Aan een leeg hoofd en een zondaar openbaart gij uw mysteries. Geketend door de wanhoop gaat de wereld ten onder. Maar aan mij, de laatste en de slechtste van alle mensen, openbaart gij het eeuwige leven. Heer, ik kan niet de enige zijn. Verleen aan heel de wereld u te leren kennen. Geleidelijk aan begint in zijn gebed de droefheid te overheersen voor de wereld die God niet kent. Bidden voor de mensen, dat is je bloed vergieten, zei de starets, aan wie de Heilige Geest de liefde van Christus had geleerd. De liefde van Christus is een zaligheid die met niets in deze wereld kan worden vergeleken. Maar tegelijkertijd is deze liefde een lijden dat groter is dan al het andere lijden. Liefhebben met de liefde van Christus betekent zijn kelk drinken. Die kelk waarvan het vlees geworden woord, Christus, zelf aan zijn Vader had gesmeekt hem voorbij te laten gaan. Door middel van het onverstrooide gebed van de geest leerde de asceet de mysteries van de geest kennen. In zijn geest daalt hij af in zijn hart, eerst in zijn vleeselijke hart, dan dringt hij geleidelijk door in diepten die al geen lichaam meer zijn. Hij ontdekt zijn diepe hart, het geestelijke, metafysische hart, en daarin ziet hij dat het bestaan van de gehele mensheid voor hem niet iets vreemds, iets uiterlijks is, maar dat het onverbrekelijk verbonden is met zijn persoonlijke bestaan. Onze broeder is ons leven, zei de starets. Door de liefde van Christus wordt ieder mens ervaren als een onlosmakelijk deel van ons eigen eeuwige bestaan. Het gebod om de naaste lief te hebben als zichzelf, beschouwt hij niet langer als een ethische norm. In het woord als ziet hij geen aanwijzing voor de maat van liefde, maar voor de ontologische gemeenschappelijkheid van het menselijk bestaan. De Vader oordeelt niemand, maar heeft heel zijn oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon der mensen is. Naar Johannes, hoofdstuk 5, vers 22 tot 27. Deze mensenzoon, de grote rechter van de wereld, zal op het laatste oordeel zeggen dat hij zelf één van de minsten is. Met andere woorden, hij verenigt het bestaan van elke mens met het zijne. Hij neemt het op in zijn persoonlijke bestaan. De mensenzoon heeft heel de mensheid, de gehele Adam, in zich opgenomen en hij heeft voor de gehele Adam geleden. De apostel Paulus zegt dat ook wij dezelfde wijze van denken, voelen en leven moeten hebben die in Christus is. Naar de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5. De Heilige Geest, die Siloan de liefde van Christus leerde, verleende hem werkelijk deze liefde te leven, het leven van de gehele mensheid in zich op te nemen. Zijn uiterst intensief gebed, waarbij zijn tranen voor de gehele wereld rijkelijk stroomden, maakte hem verwant en bond hem met stevige banden aan de gehele Adam. Het werd voor hem, die de opstanding van zijn ziel had ervaren, een natuurlijke zaak om in iedere mens zijn eeuwige broeder te zien. In ons aardse leven is er een zekere oorzakelijke ordening van tijd en ruimte. maar in de eeuwigheid zijn wij allen één. Daarom moet ieder van ons niet slechts voor zichzelf zorg dragen, maar ook voor deze algehele eenheid. Na zijn ervaring van de helse kwellingen, na de aanwijzing van God, houd je geest in de hel, werd het voor Staret Silouan in het bijzonder kenmerkend om te bidden voor de ontslapenen die in de hel versmachten. Maar hij bad eveneens voor de levenden en voor degenen die nog geboren moeten worden. In zijn gebed, dat de grenzen van de tijd overschreed, verdween elke gedachte aan voorbijgaande verschijnselen van het menselijke leven, aan de vijanden. In zijn droefheid voor de wereld werd het hem verleend de mensen te onderscheiden in hen die God hebben leren kennen en in hen die hem niet kennen. Het was voor hem onverdraaglijk om te beseffen dat mensen zouden versmachten in de buiterste duisternis. Matteüs hoofdstuk 8, vers 22. Ik herinner me zijn gesprek met een monnik die kluizenaar was en die zei: God zal alle goddelozen straffen. Zij zullen in het eeuwige vuur branden. Het verschafte hem kennelijk voldoening dat zij gestraft zouden worden door het eeuwige vuur. Hierop antwoordde Staret Silouan, die zichtbaar ontsteld was: Goed dan, maar alsjeblieft zeg mij eens, als jij een plaats in de hemel zou krijgen en je zou vandaar kunnen zien hoe iemand in de hel in het vuur brandt, zou je dan vrede hebben? Wat kun je eraan doen? Dat is hun eigen schuld, antwoordde de ander. Toen antwoordde de starets met een bedroefd gezicht: De liefde kan dat niet verdragen. Wij moeten voor alle mensen bidden. En inderdaad, hij bad voor iedereen. Het zou onnatuurlijk voor hem zijn om slechts voor zichzelf te bidden. Alle mensen zijn onderworpen aan de zonde. Allen zijn beroofd van Gods heerlijkheid. Naar de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 22. Voor hem die in de mate die hem verleend was, de heerlijkheid van God al helder had geschouwd en die vervolgens het verlies van deze genade had ervaren, was alleen al de gedachte aan een dergelijk verlies te pijnlijk. Zijn ziel werd verteerd door het besef dat er mensen leefden die God en zijn liefde niet kenden, en hij bad met een vurig gebed dat de Heer hun in zijn onuitsprekelijke liefde zou verlenen hem te leren kennen. Ondanks zijn afnemende krachten en ziekte heeft hij tot aan het einde van zijn leven de gewoonte bewaard om met onderbrekingen te slapen. Hij hield veel tijd over om in afzondering te bidden. Hij bad onafgebroken en afhankelijk van de omstandigheden wisselde hij de vorm van zijn gebed af. Maar 's nachts tot aan de ochtenddienst werd zijn gebed bijzonder intensief. Dan bad hij voor de levenden en de doden, voor vriend en vijand, voor iedereen. Maar wat dacht hij, wat ervoer hij, wat zei hij tegen God in die lange nachten van gebed voor de wereld? Enkele aantekeningen van de starets mogen als voorbeeld voor die gebeden dienen. Zij bieden ons de mogelijkheid om te naderen tot dit geheim van de ziel van deze heilige man die ons heeft verlaten. De woorden van deze gebeden worden heel langzaam woord voor woord uitgesproken. Elk woord maakt zich diep en krachtig meester van het gehele wezen van de mens. De gehele mens wordt, zelfs lichamelijk, tot een eenheid verenigd. Zijn ademhaling verandert, die wordt samengedrukt, of voltrekt zich liever gezegd in het verborgene, opdat zij niet het ingespannen streven en de aandacht van de geest door haar vermetelheid zou verstoren. Heel de geest, heel het hart en heel het lichaam tot op het bot, alles wordt verenigd tot één eenheid. De geest overdenkt de wereld zonder beelden. Het hart leeft het lijden van de wereld zonder beelden en in het hart zelf bereikt het lijden haar uiterste grens. Het hart, of veeleer heel het wezen, wordt overspoeld met tranen en is verzonken in geweeklaag. De gebeden van Staret Siluan bevatten niet veel woorden, maar zij duurden zeer lang. Dikwijls verloopt het gebed zonder woorden. Bij deze bijzondere mentale synthese denkt de geest aan alles tegelijk. De ziel staat daarbij op een grens waarbij zij elk ogenblik iedere gewaarwording van de wereld en van haar eigen lichaam kan verliezen, waarbij de geest ophoudt te denken in verschillende begrippen, waarbij de menselijke geest, bevrijd van iedere voorstelling, slechts God ziet. Dan vergeet de mens de wereld, zijn gebed verstomt en slechts in zwijgende bewondering verblijft hij in God. Wanneer de geest volledig in God is, dan wordt de wereld volkomen vergeten, zei de Starets. Maar wanneer dit verblijven in God om de een of andere, voor de mens onbekende, reden ophoudt, dan is er geen gebed meer, maar vrede, liefde en grote rust in de ziel en tegelijkertijd ook een licht verdriet dat de Heer zich verwijderd heeft, want de ziel zou eeuwig met hem willen zijn. Dan leeft de ziel van hetgeen er overblijft van haar beschouwing. We onderbreken voor muziek. Hoofdstuk 3. Het uiterlijk en de gesprekken van de Starets. Tijdens die periode van zijn leven leerde ik Staret Siluan kennen. Er waren lange jaren van zware strijd tegen de hartstochten voorbijgegaan. Hij was in die tijd waarlijk groot van geest. Hij werd onderricht in Gods mysteries. Vanuit een hoge werd hij geleid in de geestelijke strijd en hij vorderde met vaste tred naar de hartstochteloosheid. Uiterlijk gezien toonde de starrit zich zeer eenvoudig. Hij was wat lengte betreft langer dan het gemiddelde. Hij was groot, maar geen reus. Zijn postuur was niet mager, maar evenmin gezet. Zijn romp was krachtig, zijn nek stevig. Zijn benen waren sterk en goed geproportioneerd met het lichaam. Hij had grote voeten. Hij had de sterke handen van een arbeider, met grote handpalmen en grof van vingers. De proporties van zijn gezicht en hoofd waren harmonisch. Zijn mooie, ronde, gelijkmatige voorhoofd was iets groter dan de lengte van zijn neus. Zijn onderkaak was sterk en wilskrachtig, maar zonder een spoor van zinnelijkheid of wreedheid. Zijn ogen waren donker en klein. Zijn blik was kalm en zacht, maar soms zeer doordringend en opmerkzaam en dikwijls vermoeid vanwege het vele waken en de tranen. Hij had een grote, dichte, lichtgrijzende baard. Zijn wenkbrauwen waren zwaar, maar niet doorgroeid. Ze liepen laag en recht, zoals dikwijls bij denkende mensen. Zijn haren waren donker en tot op hoge leeftijd tamelijk dik. Hij werd enkele malen gefotografeerd, maar die foto's waren geen succes. De krachtige mannelijke trekken in zijn gezicht leken droog, hard en grof, terwijl hij in werkelijkheid eerder een prettige indruk maakte door de vreedzame, edele uitdrukking van zijn gelaat, dat vanwege slaapgebrek, het vele vasten en de overvloedige tranen dikwijls bleek, zacht en volstrekt niet streng leek. Zo was het gewoonlijk, maar soms veranderde hij tot onherkenbaar toe. Zijn bleke, zuivere gelaat kreeg dan een dermate treffende, stralende uitdrukking dat men hem niet kon aankijken. Na één blik op zijn gezicht moest hij je ogen neerslaan. Onwillekeurig moest men denken aan de Heilige Schrift, waar gesproken wordt over de heerlijkheid van Mozes' gelaat, waarnaar het volk niet kon opzien. Zijn leven was gematigd streng, met een volledige onverschilligheid voor zijn uiterlijk en met grote onachtzaamheid voor zijn lichaam. Evenals het merendeel der asceten op de Athos, waste hij zich niet. Zijn kleren waren grof, zoals van de monniken die arbeider waren. Hij droeg veel kleren over elkaar heen, want na de jaren waarin hij zijn lichaam volkomen verwaarloosd had, werd hij dikwijls verkouden en leed hij aan reumatiek. Tijdens zijn verblijf in het oude Rossikon had hij ernstig kou gevat aan zijn hoofd en kwellende hoofdpijnen dwongen hem soms te gaan liggen. De nachten bracht hij meestal buiten de muren van het eigenlijke klooster door, in de grote ruimte van de voedselopslag, waarover hij de leiding had. Hij deed dit omwille van een grotere afzondering. Zo was het eenvoudige en bescheiden uiterlijk van deze man. Maar als wij iets willen zeggen over zijn karakter en zijn innerlijke persoonlijkheid, dan staan we voor een zeer moeilijke opgave. In die jaren waarin ik hem heb kunnen gadeslaan, was hij een toonbeeld van uitzonderlijke harmonie van geestelijke en lichamelijke krachten. Hij was bijna analfabeet. In zijn jeugdjaren was hij slechts 2 winters naar de dorpsschool geweest. Maar dankzij de voortdurende lezing en het beluisteren in de kerk van de Heilige Schrift en van de grote werken van de Heilige Vaders, had hij zich zeer ontwikkeld en maakte hij de indruk van een persoon die zeer belezen was in de monastieke literatuur. Hij was van nature een levendige, schrandere geest en de lange ervaring van geestelijke strijd en van innerlijk gebed, van uitzonderlijk lijden en van de buitengewone goddelijke aanraking hadden hem bovenmenselijk wijs en scherpzinnig gemaakt. Staret Silouan was een man met een buitengewoon teder hart, met een tedere liefde vol barmhartigheid en met een grote fijngevoeligheid en weerklank op alle droefheid en leed, maar zonder de minste verwekelijkte, ziekelijke overgevoeligheid. Zijn onafgebroken geestelijke tranen veranderden nooit in een huilerige sentimentaliteit. Zijn gespannen innerlijke waakzaamheid had geen spoor van nervositeit. De grote kuisheid van een man met zulk een krachtig en sterk lichaam was niet minder bewonderenswaardig. Hij vermeed iedere gedachte die God niet welgevallig was, maar dat verhinderde hem niet om vrij, gelijkmatig en ongedwongen, liefdevol en vriendelijk met alle mensen om te gaan en met hen te spreken, zonder dat hij hun sociale positie of levenswandel in aanmerking nam. Hij had geen afschuw in zich voor mensen die onrein leefden, maar in het diepst van zijn ziel treurde hij over hun val, zoals een liefhebbende vader of moeder treurt over de misstappen van hun innig geliefde kinderen. Hij kwam verzoekingen tegen en verdroeg deze met grote dapperheid. Hij was een mens die volkomen onverschrokken en vrij was. Maar tegelijkertijd was er geen spoor van vrijpostigheid in hem. Onverschrokken als hij was, leefde hij in de vreze Gods. God te kwetsen, al was het maar door een slechte gedachte, dat vreesde hij werkelijk. Naast zijn buitengewone moed was hij tegelijkertijd uitzonderlijk zachtmoedig. Moed en zachtmoedigheid, wat een zeldzame en ongewoon mooie combinatie. Staret Silouan was een man met een diepe en waarachtige nederigheid tegenover God en tegenover de mensen. Hij gaf graag de voorkeur aan anderen. Hij hield ervan de minste te zijn, als eerste te groeten, de zegen te vragen aan de dragers van het geestelijke ambt, in het bijzonder van bisschoppen en van de hegumen. Maar hij deed dit zonder enig gunstbejag of behaagzucht. Hij had werkelijk eerbied voor mensen met een ambt en een sociale positie, of voor ontwikkelde mensen, en nooit was er haat of vernedering in hem. Misschien wel omdat hij zich diep bewust was van de vergankelijkheid van elke wereldse positie, van macht, van rijkdom of zelfs van wetenschappelijke kennis. Hij wist hoezeer de Heer zijn volk lief heeft en uit liefde voor God en voor de mensen waardeerde en respecteerde hij werkelijk ieder mens. Het uiterlijk gedrag van deze man was zeer eenvoudig en tegelijkertijd was innerlijke adeldom een onbetwijfelbare eigenschap van hem, zo men wil, adeldom in de hoogste zin van dat woord. Tijdens contact met hem in de meest uiteenlopende situaties kon iemand met zelfs de fijnste intuïtie niet de minste grove beweging van zijn hart ontdekken. Het afstoten, gebrek aan eerbied en aandacht, gemaaktheid en dergelijke houdingen. Hij was werkelijk een edel mens, zoals misschien alleen een christen edel kan zijn. De Starets lachte nooit hardop. Hij sprak nooit dubbelzinnig, spotte niet en maakte zelfs geen grapjes over mensen. Op zijn gewoonlijk ernstige en rustige gelaat tekende zich soms nauwelijks merkbaar een glimlach af. Zonder dat zijn lippen zich plooiden in een glimlach, als hij daarbij tenminste niet sprak. Hij was vrij van woede als hartstocht, maar naast een verbazingwekkende zachtmoedigheid, zeldzame inschikkelijkheid en gehoorzaamheid, had hij een groot, vastberaden verzet tegen alles wat leugenachtig, boos en laaghartig was. Het oordelen van anderen, boosaardigheid, kleingeestigheid en dergelijke hadden geen vat op hem. Hier bleek zijn onwankelbare standvastigheid, maar hij zorgde ervoor om zijn gespreksgenoot niet te kwetsen. Niet slechts uiterlijk niet te kwetsen, maar, wat het belangrijkste was, zelfs niet door een beweging van zijn hart. Want een fijngevoelig mens zou ook dat opvangen. Hij bereikte dit door middel van het inwendige gebed, waardoor hij rustig bleef en niet ontvankelijk was voor al het slechte. Zijn wilskracht was uitzonderlijk, zonder koppigheid. Eenvoud, vrijheid, onverschrokkenheid en moed, samen met zachtmoedigheid en zachtheid, nederigheid en gehoorzaamheid, zonder behaagzucht of vernedering. Hij was een echt mens, het beeld en de gelijkenis van God. De wereld is prachtig. Zij is de schepping van de grote God. Maar er is niets mooiers dan de mens, de echte mens, de Zoon van God. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sofonie. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3, het uiterlijk en de gesprekken van de starets. We hopen dat deze lezing u veel goed heeft gedaan, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.